Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. 68, het 10e vers. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek Handelingen en daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Handelingen 13, vers 1 tot en met 12. Ook wordt u een gedeelte gelezen uit de belijdenis van onze kerk en wel uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 4, de verwerping van de dwalingen en dan artikel 7. Dordtse leerregels, hoofdstuk 4, verwerping van de dwalingen, artikel 7.
De rechte leer verklaart zijnde, verwerpt de synode de dwalingen van degene die leren, dat de genade, waardoor wij tot God bekeerd worden, niet anders is dan een zachte aanrading, of, gelijk anderen dit verklaren, dat dit de alleredelste manier van werking is in de bekering des mensen, en die het best overeenkomt met de natuur des mensen welke door aanrading geschiet. En dat er niets is waarom deze aanradende genade alleen niet zou genoegzaam zijn om de natuurlijke mens geestelijk te maken, ja dat God niet anders de toestemming van de wil voortbrengt dan door deze wijze van aanrading, en dat de kracht der goddelijke werking, waardoor zij de werking des Satans te boven gaat, hierin bestaat dat God eeuwige, maar de Satan tijdelijke goederen belooft. Want dit is gans pelagiaans en strijdig tegen de Heilige Schrift, dewelke, behalve deze nog een andere en veel krachtiger en goddelijker manier van werking des Heilige Geestes in de bekering des mensen erkent. Gelijk bij Ezechiël: ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u, en ik zal het steenhart uit uw vlees wegnemen en u een vlezenhart geven. We lezen met elkaar Handelingen 13, vers 1 tot en met 12. En er waren te Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen, die met Herodes de viervorst opgevoed was, en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest: zondert mij af beide Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan, uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen af tot Seleucië, en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigen zij het woord Gods in de synagoge der Joden. En ze hadden ook Johannes tot een dienaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus, welke was bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Deze, Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest en de ogen op hem houdende, zeide: o gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En nu zie, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonde aan viel op hem donkerheid en duisternis, en rondomgaande zocht hij die hem met de hand mocht te leiden. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we de Heer om zijn onmisbare zegen vragen. Heere, u brengt ons vanavond op deze door de weekse avond samen in uw huis. We bidden, Heere, om uw onmisbare zegen, die we hier in de kerk of ook thuis als we meeluisteren zo onmisbaar nodig hebben. Woon en werk met uw geest in ons midden en geef, Heere, dat we vanavond mogen luisteren zoals we misschien nog nooit eerder geluisterd hebben in ons leven. Woon en werk met uw geest, die geest van wedergeboorte, die geest van vernieuwing, de wind blaast waarin hij wil. Gij kent zijn geluid, gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren wordt. Leer ons, Heere, wie wij eigenlijk zijn voor u, zondige, arme en schuldige mensen. Dat we Adams kinderen zijn, die gebroken hebben met u, de grote God. En dat we u door eigen schuld zijn kwijtgeraakt, om nooit meer naar u terug te keren. Leer ons dat verstaan, Heere, zodat we vanavond verootmoedigd hier in uw huis zitten. En dat het ons een wonder is of een wonder wordt, dat u nog met zo'n mens, met zo'n jongen, met zo'n meisje te doen wilt hebben. En dat u zondige mensen nawandelt. En ook vanavond nog die boodschap laat horen van een redder en een zaligmaker die in de wereld gekomen is om het verlorene te zoeken. Geef, Heere, dat we dat evangelie van redding heel persoonlijk mogen verstaan. Dat u die zaligmaker, die verlosser heeft beloofd, eeuwen geleden al in de moederbelofte, dat u daar zelf mee bent begonnen in het paradijs. En dat uw profeten die boodschap hebben herhaald, keer op keer, en dat de zaligmaker is gekomen in de volheid des tijds. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een kind in de kribbe, een zaligmaker die omwandelde in Judea en Galilea, een zaligmaker die de boodschap bracht van het koninkrijk Gods, een zaligmaker die veroordeeld werd tot de dood aan het kruis en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gestorven, maar ook weer opgestaan uit de doden. Heere, geef dat we die zaligmaker door een oprecht geloof mogen kennen en leren benodigen. Want alleen in hem ligt het leven en buiten hem is er geen leven te bekennen. In onszelf niet, bij mensen niet. Heere, dat leven ligt alleen in u en verheerlijk uw welbehagen in ons midden. Het welbehagen wat u openbaart in Christus en wat door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. Geef dat we zo mogen luisteren en wilt u dan dat ware geloof planten waar dat wordt gemist. En wilt u dat geloof in het leven van uw kinderen oefenen, zodat de daden des geloofs openbaar mogen komen. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Heere, wilt u zo vanavond uw woord zegenen en woon en werk dan in ons midden en geef dat uw naam, dat de naam van de zaligmaker zal mogen klimmen uit het stof. Geef, Heer, dat leven in gehoorzaamheid aan uw geboden. Geef, Heer, dat in ons leven iets openbaar mag komen van de eer en de glorie van uw naam. In gehoorzaamheid aan uw geboden, in een biddend en een afhankelijk leven. Wees dan zo vanavond in ons midden en schenk de oefening van het allerheiligste geloof. Wees vanavond zo in ons midden, Heer, en wilt u zo van ieder van ons betonen dat u van ons af weet. Gedenk, Heer, aan mannen en vrouwen, in de zorgen en in de vragen van het leven. Gedenk, Heer, in de ouderdom. Schenk uw ondersteuning, ook het rouwdragende. Heer, u weet wat ze nodig hebben, ook in alle verdrietige dingen van het leven. De weduwen, de weduwnaren, de wezen. Heer, wilt u zo nog aan de gemeente gedenken. Ook vandaag is er iemand begraven. Roepstem ook voor de gemeente, laat uw roepstem gehoord en overdacht mogen worden. Wees ook met onze kinderen, ook met onze jonge mensen, ook de kleine kinderen. Heer, we lezen in de Bijbel dat David door zijn moeder op u werd geworpen van de baarmoeder aan. Och, dat we onze kinderen bij u kwijt mogen raken. En u zegt in de Bijbel, het zaad zal hem dienen. Heer, het zaad zal hem dienen. Dat staat in de Bijbel, u bent een waarmaker van uw woord en van uw belofte. Mag dat ook onder ons geschieden. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen. Wees zo onder onze jonge mensen en wilt u ze gedenken naar uw welbehagen. Gedenk, Heer, in alle zorgen en noden die we meenemen. Denk aan de huwelijken, wees met de gezinnen, wees met allen die thuis meeluisteren of hier in de kerk zijn. Wilt u ons zo als gemeente ook gedenken en geef dat we in alles dat afhankelijke leven mogen beoefenen. Heren, wilt u dan zo gedenken in noden en zorgen die misschien voor de buiten, voor de mensen om ons heen onbekend zijn, maar die u wel bekend zijn, en geef ons dat biddende leven. Wees zo deze avond in ons midden, wees met al uw knechten die uitgaan om uw woord te prediken, wilt u ze helpen. Wees ook met onze samenleving in deze opmerkelijke en ernstvolle tijden. En geef in onze samenleving nog een weerkeer en een vraag naar u en naar uw heilzame geboden. Denk aan onze overheid, onze wettige overheid, die we eren vanwege hun ambt. Denk aan onze koning, wees met onze minister-president. Wilt u hem wijsheid geven om de goede beslissingen te nemen voor onze samenleving, ook nu het coronavirus weer meer de kop op lijkt te steken. Heren, wilt u nog wijsheid geven en geef zo in het toekomen dat ons land, dat uw kerk, dat onze samenleving zou vragen naar u en naar de God des levens. Heren, wil alle arbeid van uw kerk gedenken in deze wereld, van zending, van evangelisatie. Denk aan uw kerk in Nederland, voegt u bijeen wat bijeen hoort en leg nog glans op uw gemeente. Wees vanavond in ons midden, maak uw wandelingen onder ons, verheerlijk uw naam, breid uw koninkrijk uit. Hoor ons vanuit de hemel, we bidden het uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 72, het derde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen. Ik herinner even aan de collecte natuurlijk niet vanavond, maar dat u daar ook aan denkt. En dat de gemeente natuurlijk ook middelen nodig heeft voor de reguliere eredienst. Van harte aanbevolen. Wij gaan samen zingen. Gemeente, we vragen vanavond uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Handelingen 13, en ik lees u het vijfde vers, waar Gods woord al dus luidt. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagoge der Joden, en ze hadden ook Johannes tot een dienaar. Zij verkondigden het woord Gods. Daar gaat het vanavond over. De verkondiging van het woord Gods in Cyprus. En dan letten we op 3 punten. In de eerste plaats wie dat woord nou eigenlijk brengen. In de tweede plaats wat dat woord nou eigenlijk inhoudt. En in de derde plaats wat dat woord nou uitwerkt. Dus het gaat over de verkondiging van dat woord Gods. In de eerste plaats wie dat woord brengen. En dan lees ik over Paulus en ik lees van Barnabas. En daar ook in Antiochië, daar zijn ook profeten en leraars, Simeon en Lucius en Herod, Manahen. Daar gaan we eerst eens bij stilstaan, wie God nou eigenlijk gebruikt. In de tweede plaats, wat dat verkondigen van dat woord God nou eigenlijk inhoudt. En wat het niet is, maar vooral ook wat het wel is. En tenslotte wat dat woord van God uiteindelijk uitwerkt. Want er staan in dit gedeelte wel een heel ingrijpend iets. Die heiden, die stadhouder Sergius Paulus, die gaat luisteren en horen. En die besneden Jood, Bar Jezus of Elimas, die komt in verzet. Nou, dat is dan de uitwerking van dat woord. En dat is ook vandaag nog voluit actueel. Gemeente, dit gedeelte brengt ons bij het begin van de eerste zendingsreis van de apostel Paulus. U weet allemaal wel uit het boek Handelingen. Daar staan 3 zendingsreizen van de apostel Paulus beschreven. En die zendingsreizen die zijn buitengewoon belangrijk. Want daardoor is het evangelie van Jeruzalem naar Samaria en tenslotte wereldwijd een boodschap geworden van redding en verlossing door Jezus Christus. Want dat is de evangelieboodschap. God stuurde een redder in deze wereld. En die enige verlosser heet Jezus Christus. En iedereen die in die verlosser gelooft wordt behouden, die is al behouden. En iedereen die verlosser verwerpt gaat zeker verloren. En dat is de evangelieboodschap. Die we ook hier weer vinden in dit gedeelte. En nu gaan we even terug met onze gedachten naar dat eiland Cyprus. U weet wel, Cyprus, dat is er vandaag ook nog een eiland, is ongeveer een derde van Nederland. En dat ligt daar dan een beetje voor de kust van Israël, ten zuiden van het huidige Turkije, daar ligt het eiland Cyprus. Vandaag de dag wonen er ongeveer 1 miljoen mensen. Dat was in de tijd van Paulus en zo anders. En als we dan dat eiland een beetje voor ogen hebben, dan een derde van Nederland ongeveer, dan is er op dat eiland van alles aan de hand. Zeker in die oude tijden. Dat was in de eerste plaats afgoderij. En de mensen dienden niet de ware God, maar die dienden afgoden. Er was ook wel een synagoge van de Joden, maar de Joden bemoeiden zich niet zoveel met die heidenen. En die heidense stadhouder die luisterde natuurlijk naar de goden van de heidenen, hoewel hij ook zeer zocht het woord Gods te horen. Maar in ieder geval, die oude klassieke steden die waren vergeven van de afgoderij. Dat gold ook zo voor Antiochië en dat gold ook zo voor Efeze en Korinthe en Rome. Allemaal afgoderij. Daar werd Jupiter vereerd. En Mercurius, dat was zijn hulp, zijn woordvoerder. Naast die afgoderij waren die oude steden ook geweldig zedeloos. Want afgoderij bracht ook vaak veel zedeloosheid met zich mee. En bovendien, we leven nu in coronatijd en we hebben dan een virusziekte. Dat is heel erg natuurlijk en daar doe ik niks aan af. Maar dat hadden ze in verleden tijden ook heel veel. Om de 10 jaar, van de 16e en de 17e, had je wel een pestepidemie in Leiden, in Amsterdam. En dan stierf ongeveer 1/10 van de bevolking van een stad. Om de 10 jaar. En in de tijd van het Romeinse Rijk had je pestepidemieën. En dan konden wel 1/4 of 1/3 van al de bevolking sterven. En het was niet zomaar eens 1 keer in een eeuw. Nee, het was zo regelmatig kwam dat voor. En ook op dat eiland Cyprus kwam dat dus regelmatig voor. Mensen wisten toen echt wel wat infectieziekten en wat erge ziekten waren, waardoor honderden en duizenden mensen naar het graf werden gesleept. En bovendien was er in die oude steden ook veel armoede en honger. Je had hele opmerkelijk gelaagde samenleving. Je had heren die wat slaven hadden, en oude slaven bijvoorbeeld, die niet meer fatsoenlijk konden werken, die werden afgedankt en die moesten maar zien dat ze rondkwamen of ze niet vermoord werden. Zo ging dat. Huwelijkstrouw is ook onbekend. En als er een kind geboren werd, bijvoorbeeld een echtpaar, dat wilde graag een jongetje en dat had dan een meisje, nou, dan werd dat meisje gewoon ergens neergelegd en het verhongerde dan en stierf. Zo ging dat in die wereld. Nou, een verbijsterende wereld. We kunnen het ons bijna niet meer indenken. Dat was ook Cyprus en dat was het leven in Korinthe, in Efeze, in Antiochië en al die steden. En wat heeft zo'n eiland dan nodig? Zullen we eens even over nadenken. Zo'n eiland met arme mensen, met honger, met infectieziekten en weet ik wat allemaal meer. Wij zouden zeggen, nou, dan moet er eens een commissie komen en die gaan dan eens hulpgoederen daar naartoe brengen en die gaan daar eens allerlei andere belangrijke dingen voor die mensen doen en noem allemaal maar op. Hebben ze dat niet nodig? Tuurlijk, dat hebben ze wel nodig. Weet je dat die mensen nog veel meer nodig hebben? Wat wil je nou lezen in de Bijbel? En dan lees ik in vers 5. Verkondigden zij het woord Gods. En dat lezen we ook weer in vers 7. Want die stadhouder zocht zeer het woord Gods te horen. Gemeente, wat hebben wij in onze tijd nodig? Wat hebben jongens en meisjes nodig? Wat hebben vaders en moeders nodig? Wat hebben mensen in Nederland nodig? Wat hebben mensen in de kerk nodig? Dat dat woord van God verkondigd wordt. Zijn alle problemen opgelost? Dat zeg ik allemaal niet. Je hoeft de brieven van Paulus maar te lezen. En dan kom je, als hij dat woord God bijvoorbeeld in Korinthe heeft gepreekt. En daar een gemeente zal staan met allemaal problemen. Maar we beginnen bij dat woord Gods. Want zielen, mensen zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. En weet u wat zo'n wonder is? Dat het woord Gods ergens komt. En dat, ja, dat is zaad wat in de akker wordt gestrooid. Dan gaat dat zaad ontkiemen. Dat brengt vrucht voort. En dat zijn hele belangrijke vruchten. En dat woord Gods. Dat hebben we vandaag nog nodig. En de Heer die stuurt er daarom mensen op uit. Die dat woord Gods gaan verkondigen. En dat zien we hier ook in dit tekstgedeelte. En dat was onze eerste gedachte. Dat we eerst eens een poosje stilstaan bij wie God daar nou voor gebruikt. Om dat woord Gods aan andere zondige mensen te brengen. Wie zou God daarvoor kunnen gebruiken? Nou, we zouden natuurlijk kunnen denken dat God daar engelen voor gebruikt. He, krachtige helden, zegt de Bijbel. Volmaakte geesten die God erop uitstuurt om dat woord van hem te laten klinken in deze wereld. Wat zou dat een diepe indruk maken? Trouwens, denkt u daar wel eens over na, ook in onze tijd. Dat God nog steeds zijn engelen erop uitstuurt. Er staat in Hebreeën 1 dat de helden, dat zijn geesten die worden uitgezonden tot dienst dergenen die de zaligheid beërven zullen. Ik preekte onlangs ergens, in de tijd dat die kerken helemaal leeg waren, dat je met dominee en ouderling en diaken en een koster, helemaal lege kerk. En ik had net een meditatie gehouden over Joël 3. En dan bidt Joël, o Heere, dat die krachtige helden er zijn, de engelen. Kijk, dat is nou zo opmerkelijk, hè? Wij zien ze wel niet, maar God die stuurt de engelen er wel op uit. Zijn er wel. Dat zijn onzichtbare geesten. Zijn er wel. En die worden tot dienst uitgezonden dergenen die de zaligheid beërven zullen. En als nou een gemeente gehoorzaam is aan dat woord, dan zijn de engelen blij. En als nou een gemeente of iemand ongehoorzaam is aan dat woord, dan worden de engelen bedroefd. Want u weet allemaal wel dat Paulus zegt dat een vrouw een macht op het hoofd heeft, staat in Korinthe 11... Om der engelen wil. Om der engelen wil. Ja, Paulus bedoelt. In de gemeente Gods, als die samen vergaat, dan zijn de engelen er ook bij. En dan kijken die engelen of in de gemeente nu alles toegaat zoals God dat heeft bevolen in zijn woord. Om der engelen wil. Dus waarom moeten wij nou luisteren? En waarom moeten we ook, als dat kan, naar de kerk komen? En waarom moeten we dan met aandacht zijn en niet gaan slapen of weet ik veel wat? Om der engelen wil. Snapt u hoe belangrijk die dienst der engelen is? En trouwens ook vandaag grijpen die engelen soms nog wel eens in. Maar God gebruikt geen engelen voor de verkondiging van het evangelie. Wel om opdrachten uit te voeren. Denk maar aan het verslaan van al die Assyrische soldaten in de tijd van Hiskia. Maar God stuurt er geen engelen op uit om het evangelie te preken. Waarom dan niet? Ja, dat is een heel belangrijk iets. Want kijk, een engel is niet gevallen. En die kent de noodzaak van het evangelie niet. Die weet ook niet persoonlijk wat dat betekent om gered te worden. Wel om in de heerlijkheid te zijn, maar niet om gered te worden uit de grote nood en ellendigheid. En als God er nou mensen op uitstuurt om het evangelie te preken, dan moeten die mensen wel weten dat ze ook zelf gered zijn. En wat dat grote wonder is. En wat voor mensen stuurt God er dan op uit? Nou, in het begin van dit hoofdstuk, daar kunnen we wat over lezen. Dan lezen we in het begin van hoofdstuk 13 en daar waren het de Antiochieën. Je hebt in de Bijbel, in de Handelingen, twee plaatsen die heten Antiochieën. Je hebt Antiochieën in Syrië, dat is Antiochieën aan de Orontes. Dat ligt ongeveer ter hoogte van het huidige Aleppo. Waar u van de week in de krant hebt gezien dat dat kerkgebouw weer hersteld was, wat verwoest was. Aleppo, daar lag Antiochieën. En dat is de gemeente waar het hier over gaat. En die stuurt die Barnabas en Paulus erop uit. Daarnaast heb je ook nog Antiochieën, dat komt in het volgende, komt in dit hoofdstuk aan de orde, in Pisidië, in het huidige Turkije, Midden-Turkije. Dat is een andere stad. Antiochieën, waar Paulus en Barnabas vandaan komen, dat is een wereldstad. Ja, drie verschillende grote steden in het Romeinse Rijk. Rome was de grootste, met 500.000 tot 1 miljoen inwoners. De tweede grote stad was Alexandrië in Noord-Egypte. Daar wonen ook veel Joden. Dat is zelfs een bibliotheek van Joodse boeken en zo. En tenslotte de derde grote stad van het Romeinse Rijk was Antiochieën, Orontes, het huidige Syrië. En dat, die stad, die heidense stad, daar heeft God zijn koninkrijk gebouwd. Daar werden de christenen, de volgelingen van de Heer Jezus, ook voor het eerst christenen genoemd. En welke mensen wil God nou gebruiken om dat goede woord van God te brengen? Gemeente, let erop dat we wel lezen dat de Heilige Geest afzondert, vers 2. Het is dus niet een activiteit in deze plaats van mensen, nee, van de Heilige Geest. En hoe doet de Heilige Geest dat dan? Nou, die mensen. Zou we eens kijken naar die vijf namen? Vijf namen worden genoemd, dat zijn ambtsdragers, profeten en leraars. En dan lees ik in deze plaats van Barnabas, een zoon der vertroosting. Kwam van Cyprus, een leviet van oorsprong. En we hebben al meer van hem gehoord. Een man met een wat rustig karakter. Die ook zeer kon bemiddelen tussen allerlei mensen met bijvoorbeeld problemen. En een man des vredes, een zoon des vredes. Geroepen door Gods genade. Een ambtsdrager in de gemeente van Antiochië. In die heidense stad. Een Joodse man in die heidense stad. Tweede plaats. Komen we dan ook een naam tegen. Dan staat er Simon, genaamd Niger. Simeon. Niger, dat betekent die man die kwam onder Egypte, dat je Soedan, het huidige Soedan liggen. En daar woonden de donkere volkeren. Met een donkere huidskleur, een zwarte huidskleur en zo. Nou, die man die was ambtsdrager, daar kwam hij vandaan. Die was ambtsdrager in de gemeente van Antiochië. We horen tegenwoordig veel over racisme en zo. En Black Lives Matter en weet ik wat allemaal meer. Het is een groot probleem in onze samenleving, zegt men. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo is. Maar goed, dat is natuurlijk wel een probleem. Je hoort dat ook wel. Hoe is dat nou in de christelijke kerk? Hoe is dat nou in de Bijbel? Nou, ik denk dat Paulus toch een beetje raar had gekeken. Want in die christelijke kerk van Antiochië was het helemaal geen punt. Die Simeon de Niger was een man uit Ethiopië. Een gewone ambtsdrager. Wij zouden zeggen, ja, dat was gewoon een dominee uit Nigeria.
Precies dezelfde plek, precies dezelfde plaats als Paulus en Barnabas enzovoort. Gewoon werkzaam in die gemeente.
Simeon de Niger. Vrouw van Mozes kwam ook uit donker Afrika. En zo komen we dat maar meer tegen in de Bijbel. De kamerling. En zo zijn er nog vele anderen. De Bijbel kent het woord racisme niet. En daarom moeten wij er ook. Natuurlijk. Dat hoort geen plek onder ons te hebben. De Bijbel kent het niet. Want elk mens is voor God gelijk. Dat deed ons hier dit gedeelte. En laten we dat maar heel eenvoudig naspreken. En dan nog iets. Dan is er een derde naam. En dat is Lucius van Cyrene. Het Simon van Cyrene, u weet wel, de man die de Heer Jezus het kruis nadroeg. En hier heb je Lucius van Cyrene. Cyrene is het huidige Libië, Noord-Afrika. En ook daar had de Heer, misschien Joodse mensen tot geloof waren gekomen de Pinksterdag, maar ook daar bouwde God zijn gemeente. Het is voor ons best wel even leerzaam dat de grootste leraar van de christelijke kerk na Paulus Augustinus is geweest. En Augustinus was een man uit het huidige Algerije, Noord-Afrikaan. Ziet u? Wij zingen in Psalm 87, de Filistijn, de Tyriër, de Moren, Rahab en Babel, van God vermeld onder degenen die hem vrezen. Dat gaat in de Bijbel al in vervulling. En ook vandaag gaat de Heer voort en met dat stille werk van zijn geest in Nederland, maar ook in de wereld. Hoef u echt niet bezorgd over te zijn. Soms hoor je berichten uit het Midden-Oosten, in de islamitische wereld. Soms lees je wat over Zuid-Amerika, Buenos Aires, grote stad in Zuid-Amerika, Brazilië en al die landen meer. God gaat zomaar in deze wijde wereld zijn stille weg door zijn geest. En God gebruikt mensen om dat evangelie van de gekruisigde te laten horen in een verloren wereld. We willen nog van mee naar hen, maar naar hen. Wat is dat voor man? Opgevoed met Herodes de Viervorst. Dat was de moordenaar van Johannes de Doper. Dat was Herodes de Viervorst. Die man is dus opgevoed in een milieu en in een wereld waarvan we alleen maar kunnen huiveren. En ook die man wil God gebruiken. Ook die wordt gebruikt in het koninkrijk Gods. En tenslotte Saulus. Nou weet allemaal wie die voor zijn bekering was en die daarna. Als er ooit een mens in de wereld is die van een leeuw tot de lam is veranderd, van een vijand tot een vriend is geworden, dan de apostel Paulus. En dit is nu het materiaal. Dit zijn nu de instrumenten die de Heilige Geest gebruikt. Dat doet God ook vandaag nog hoor. God die gebruikt hele wonderlijke middelen om zijn gemeente te vergaderen. Een moeder die wat vertelt tegen haar kinderen. Een vader die zomaar zo'n woord zegt tegen een collega op zijn werk. Iemand die u ontmoet, denk nooit gering over dat woord van God. De Heer zal doen met zijn woord wat hem behaagt. En ook in de ambtelijke dienst. Natuurlijk, er staat in de Bijbel, bekwaam om te leren. Een ambtsdrager moet bekwaam zijn om te leren. Dat betekent, hij moet een helder verstand hebben. Dat is een eis die de Bijbel stelt. Als we dit rijtje nou eens tot ons in laten werken. Wat gaat de Heer dan toch wonderlijke, onbegrijpelijke wegen. Zo gaat de Heer dat ook nog vandaag. En dan in de tweede plaats. Ja. Als de Heer zo ergens zijn gemeente bouwt. Daar in Antiochie, in dat heidense Antiochie, die miljoenenstad met zijn afgoderij. En met zijn problemen en zijn losbandigheid op seksueel gebied en op drankgebied en noem het allemaal maar op. En daar bouwt God zijn kerk. Als God nou genade verheerlijkt, dan staat er ook een verlangen. Want we lezen in de tweede vers. En als ze de Heere dienden en vasten, zeiden de Heilige Geest, zondert mij af tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. En ze baden en vasten. Er is in die gemeente een diep verlangen. Dat niet alleen zij zelf, maar ook anderen die goede boodschap mogen horen. Want waar God zijn genade verheerlijkt, daar wordt een mens gunnend en mededeelzaam. Daar krijg je ook oog voor andere mensen. En dan komt dat verlangen dat dat rijk van God in deze wereld zou worden gebouwd. Satan heeft maar één begeerte. Dus alles wat van God is, dat moet weg. Dat moet verwoest worden, dat moet stuk. De Heer legt in zijn hart van zijn kinderen één diep verlangen. En dat is de opbouw van zijn koninkrijk en de verheerlijking van zijn naam. In uw eigen leven, maar ook in het leven van anderen. En vandaar dat in die gemeente van Antiochië, waar de gelovigen voor het eerst christenen werden genoemd, dat verlangen ontstaat om dienaren te mogen uitzenden. Dat is vandaag nog niet anders hoor. We lezen over vasten en bidden. U hebt allemaal wel eens van zending gehoord, hè? Zending heeft geld nodig, dat weet u. Maar dat mag u voor geven. Zending heeft ook mensen nodig. En die kan de Heer roepen. En het is, hè, zijn vacatures. En als er iemand is die jong is en krachten heeft, laat hij daarover nadenken. Maar weet u wat zending vooral nodig heeft? Een biddende gemeente. Een biddende mens. We mogen elke dag wel bidden voor zendingswerkers. Die ons wil helpen. In de gemeente van Amersfoort hebben we 4 zendingswerkers. Die werken op onze zendingsvelden. En het mag wel elke dag weer ons gebed zijn of de Heer ons wil helpen. Om ook in die landen waar ze zijn die goede boodschap te brengen. Er was ooit eens een zendeling, de grondlegger van de wereldzending, William Carey. En die heeft gewerkt in het huidige Bangladesh, de Bengalen. En bij een jubileum, ik dacht bij zijn 40-jarig jubileum, is 40 jaar zending daar bedreven. Heeft hij iets verteld over wie er nou toch belangrijk waren voor dat werk van de zending onder de Bengalen. Natuurlijk was dat Gods werk. Dat is ook gezegend. Maar hij maakte één uitzondering, het ging om mensen. En dat was zijn zieke zus in Londen. Die vrouw, wat dag en nacht voor dat werk van haar broer onder de Bengalen. En John William Carey zei, die is nou het meest nuttig geweest voor de verspreiding van het evangelie onder de heidenen. Zijn er vandaag ook nog velen die zo de zending mogen dienen. Evangelisatie. En de voortgang van het koninkrijk, wat het welbehagen des Heren, zou door de hand van de middelaar gelukkig voortgaan. De Heer gebruikt ambtsdragers, mens. Er is een diep verlangen, vasten en bidden. En tenslotte nog iets. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebben, lieten zij hen gaan. Discipelen worden uitgezonden. En dan blijkt al het vervolg, de weg naar Cyprus en dan later als ze oversteken naar Turkije, dat Paulus en Barnabas op die eerste zendingsreis zo'n 1200 kilometer hebben gelopen. 3 jaar lang. En op die zendingsreis is er heel wat gebeurd. Dat weten ze nog niet van tevoren. Maar in Lystra bijvoorbeeld, daar wordt Paulus gestenigd. En ze denken dat hij dood is.
Dus het was een reis met heel veel moeilijkheden, heel veel problemen. En als er nog veel problemen zijn, dan zeggen we, nou, daar moeten we nog maar eens even over nadenken. En dan klappen ze op ons hoofd. En dan zeggen we, ja, kom nou volgende week nog maar eens terug. Zo gaat dat in het gewone leven. In het maatschappelijke leven, in het ambtelijke leven. En dan hebben we allerlei argumenten om het vooral niet te doen. Het is moeilijk en lastig. En wat gebeurt hier nou? Dan opgelegd. Zijn gegaan. En gegaan. Natuurlijk hebben ze erover nagedacht. Ze gaan naar Cyprus, daar kwam Barnabas vandaan. Als God genade verleent, dan wil je dat ook bekend maken aan waar je vandaan komt. Ze hebben erover nagedacht hoe ze zullen gaan. Ze zijn altijd in de synagoge begonnen. Ze zijn wel gegaan. Hoewel de duivel hem probeerde tegen te houden. Hoewel het ook Paulus en Barnabas twee zwakke en behoeftige mensen waren. Zijn ze de weg van de gehoorzaamheid gegaan. En denk erom, gemeente. Als God genade verleent, dat weet u. Dan leren we onze ellende kennen. Dan leren we ook waar de verlossing is. Kom er zo met tweede gedachte nog wel op terug. Namelijk in Christus en daarin alleen. En dan komt er ook een diep verlangen. Om in de wegen van de Here te wandelen. Gehoorzaam te zijn. Om die te doen uit dankbaarheid. Want het gaat niet om onze eer, het gaat om Gods eer. Het gaat om de glorie van zijn naam, het gaat om de komst van zijn rijk. En daarom gaan die mannen op stap en daarom zijn ze gehoorzaam. Niet om daarmee beroemd of zo te worden. Dat God dat eist. En in de weg van de gehoorzaamheid die weggaan. Dat geldt ook vandaag nog hoor. Als God de mens bekeert, dan gaat hij luisteren naar God. Dan wordt hij gehoorzaam aan de inzettingen van de Heer. Dan worden de geboden Gods zijn betrachtingen, dag en nacht. Ik lees de laatste tijd elke dag een stukje van Calvijn. En Calvijn die zegt, die heeft een biddend leven gekend en die zegt in zijn gebeden, voortdurend op dat wij vorderen. Vorderen in de leer der zaligheid. Vorderen in de gehoorzaamheid. Vorderen in de onderwerping van ons leven aan uw heilige en goddelijke wil. Dat is een wezenlijk onderdeel van elke oprechte christen. Dat hij vorderingen maakt in de gehoorzaamheid aan de wil van God. Niet om daarin te roemen. Niet om daarin de grond van de zaligheid te gaan zoeken. Helaas, dat gebeurt wel, maar dat is het niet. Maar wel omdat God dat waard is. En de dienst des Heren een liefdedienst is. Waar je nooit geen verdriet van krijgt. Zult u dat niet vergeten. Vaders en moeders. Ouderen. De dienst is steeds een goede dienst. En in die dienst vraagt de Heer de gehoorzaamheid. Om de weg te gaan die hij ons voorhoudt. Pas op voor hele aparte dingen. Houd u aan het woord van God en houd u aan de inzettingen des Heren. Wees daarin ook getrouw. En het ware leven wordt gekenmerkt door een gehoorzaam leven, door dat afhankelijke leven. En zo zijn die mannen uitgezonden door de Heilige Geest. En zo wil de Heilige Geest het koninkrijk bouwen. En doet hij ook vandaag. En wat hebben die mannen dan voor boodschap gebracht? Ja, woorden Gods. Paulus en Barnabas worden uitgezonden. Ik ben nu bij mijn tweede gedachte. Wat zouden Paulus en Barnabas nou kunnen doen? Ik zei net al, ze hadden natuurlijk een actiecomité op kunnen richten voor hulpgoederen voor Cyprus.
Ze hadden ook eens wat kunnen vertellen over het goede huwelijksleven, huwelijkstrouwen, zo, dat kenden de Romeinen amper, dus daar hadden ze best wat over kunnen vertellen. Dat heeft Paulus ook gedaan in de Korinthebrief. Maar daar beginnen ze niet mee. Paulus begint trouwens ook niet met hele verhalen over zichzelf. De preeksel is niet bedoeld om een politiek verhaal of om een zedenpreek te houden. Paulus heeft verkondigd het woorden Gods. Woorden van God. En heeft hij gepreekt in Cyprus. Heeft hij gepreekt als hij oversteekt weer naar Turkije, naar het Turkse land, in Antiochië in Turkije. De preek die hij daar houdt kunt u lezen in hetzelfde hoofdstuk. De preek is voor de Joden, daarna voor de heidenen. Heeft hij gepreekt in Lystra? Heeft hij gepreekt in Derbe? Op de eerste zending, ook op de tweede zending, als Lydia tot bekering komt en voor de stokbewaarder in de gevangenis. Woorden Gods. Wat zijn dat, de woorden Gods? Nou, dat zijn woorden bij God vandaan. Dat zijn woorden waarin Paulus duidelijk maakt wat God heeft gedaan om zondaren te redden. Dat zijn woorden in de eerste plaats die opkomen uit God. Woorden Gods. Goddelijk woord. Niet wat wij bedenken, maar God heeft gedacht. En wat er staat in het Oude Testament over de zondeval, maar ook over de genade Gods. Ik zal vijandschap zetten. Woorden die de Heer keer op keer herhaald heeft bij monden van de profeten. Woorden die de Heer Jezus heeft uitgelegd aan de Emmausgangers. Als hij dat woord Gods gaat openen. En dat woord Gods, gemeente, onthoudt het. Dat begint altijd bij God vandaan. Wij beginnen graag bij onszelf. Dan krijgen we grote mensen, grote predikers, belangrijke mensen, gewichtige mensen, godsdienstige mensen, noem allemaal maar op. Maar zo gaat het in de Bijbel niet. Bij God vandaan, dat is elke keer weer in de onmogelijkheid dat de Heer een weg baant waar die niet meer is. Denk eens aan de zondeval. Toen werd donker op de aarde. Adam en Eva hadden gegeten. En toen zei God, ik, waar zijt gij? Ik zal vijand. God kwam in deze met zijn woord. Denk eens aan de tijd van Noach en de hele wereld is vervuld met wrevel. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Denk eens aan Abraham en Ur der Chaldeeën. Ga uit uw land en uit uw maagschap. God roept hem uit Ur en stuurt hem naar Kanaan. Denk eens aan de tijd van Mozes toen dat volk leefde in Egypte. God stuurde Mozes. En zo heeft hij dat volk verlost uit de klauwen van de helse farao. Bij God vandaan. Ik geloof eerlijk gezegd dat de Heer dat al zijn kinderen leert. Kom niet bij mij vandaan. Kom niet bij u vandaan. Kom bij God vandaan, die spreekt door zijn woord. En dat noemen we nu welbehagen. Vrije gunst, die eeuwig God bewoog. Kent u ook dat geheim? Misschien in de kerk zat. Geen kant meer op kon. De Bijbel las. En je meer letters las dan zinnen. En dat je die zinnen las en er niks van begreep. Toen onverwachts en ongedacht. Dat woord open ging. Misschien in een preek. Een boodschap bij God vandaan. Die nooit meer bent vergeten. Woorden Gods. Ja, waar komen ze vandaan? Wat hebben ze als inhoud? Wat heeft Paulus gepreekt? Nou, Paulus was in de synagoge. En later heeft hij een Sergius Paulus. En ja, wat heeft Paulus nou in die synagoge verteld? Die Joodse mensen die hadden offers gebracht en die hadden de boeken van de profeten, die werden elke zondag gelezen, elke sabbat. En die Joodse mensen waren dus steeds opnieuw uitziende naar de Messias. En dan gaat Paulus spreken in die synagoge. Heeft u verteld? Lieve Joodse mensen, de Messias is gekomen. De Messias is gekomen, ja. Hij heet Jezus van Nazareth. Hij kwam naar deze wereld en werd geboren in Bethlehem. En Jezus vanuit is God en mens in één persoon. Immanuel. Hij wandelde rond in Judea en Galilea. Hij werd veroordeeld door het Sanhedrin en later door Pilatus is gestorven aan het kruis en weer opgestaan. En dit is de heiland. De enige ware heiland, de enige verlosser die God in de wereld heeft gezonden. Er is maar één naam onder de hemel. Die ene naam is nodig. Want er is geen andere verlosser. Jong en oud. Wat is de boodschap van de Bijbel? Die hele dikke Bijbel. Die kunt u in 3 eenvoudige zinnen samenvatten. Moet u nooit vergeten. 1. Mensen liggen in de greep van het kwaad en gaan voor eeuwig verloren. Helder en duidelijk staat in de Bijbel. 2e plaats, God stuurde een verlosser. Er is er maar 1 gekomen en die is gekomen. En die stierf op Golgotha en die stond op uit de dood. Dat is de enige en ander is er niet. Mozes niet, Paulus niet, Mohammed niet of weet ik wat allemaal. Nee, die ene verlosser heet Jezus Christus. En tenslotte in 3e plaats, wie in die verlosser gelooft is behouden. En wie die verlosser verwerpt gaat verloren. Dat is het hele evangelie. Dat is heel de Bijbelse boodschap. En daaronder ligt de 3-eenheid. En daaronder zijn we de 2 naturen van Christus. De verkiezing en de verwerping, al die dingen meer. Het gaat om die boodschap aan een verlosser. Die ook van midavond hier wandelt. In uw midden. En u aankijkt en zegt: komt herwaarts. Tot u ook een woord spreekt. Want er is hier niemand in de kerk die hoeft te denken dat God hem niet aanspreekt. Hem niet zo nodig. Denk dat toch niet, geliefden. De Heer wandelt u na. Hij heeft geen lust in uw dood, maar dat u zich bekeert en leeft. Er is een levende heiland voor dode zondaar. Ook vandaag nog. Ja, meneer Jezus in de hemel, ja. Met zijn menselijke natuur, maar in zijn God uit de majesteit genade geeft, wijkt hij nimmer meer. En wandelt hij ook in ons midden door het gewaad van zijn woord. Gods kinderen ontmoeten de Heer Jezus in de Bijbel. En daarom moet die Bijbel elke dag open. Dus het moet de Heer Jezus door de werking van Gods geest. Kent u dat geheim? Dat er maar 1 in uw leven overbleef. En dat er maar 1 u kan redden. En die ene heet Immanuel. Jezus. Echt waar hoor. Er staat in onze Heidelberg in zondag 23 een hele belangrijke opmerking. Hoe sta ik nou recht voor God? Antwoord: alleen. Door een oprecht geloof in Jezus Christus. Denk daar eens diep over na. Laat dat nooit uit uw geheugen weg zijn. Want dat is de heilsboodschap. Die zaligmaker is nodig, want wij zijn zondige mens. En alleen Hij heeft betaald. Die zaligmaker is een volkomen zaligmaker, want door zijn dood en bloedsel heeft Hij de hele prijs betaald. Niks hoeft daar meer bij. En die zaligmaker is een gewillige zaligmaker. Volkomen gewillig. Voor onwillige mens. Je komt nog wel eens die denkfout tegen dat wij denken dat we wel graag bekeerd willen worden. Maar ja, God wil niet, hè. Gemeente. Dat is zo diep goddeloos. Als de Heer die ontdekte, ga je daarover schamen.
Want er is geen onwillige God in de aarde, alleen maar onwillige mensen die niet willen. Want bekering betekent buigen. En dat is nou het laatste wat een zondaar doet. Zoals Paulus die zalig maken gepreekt. Als een boodschap bij God vandaan. Als woorden Gods die gestalte hebben in het woord. Dat is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En dat woord dat deo kracht, daar gaan we in onze derde gedachte bij stilstaan. Sergius Paulus, maar ook bij Elimas. Die heeft zich eraan geërgerd, is erover gestruikeld. En hoe hebben die apostelen dan dat woord in Cyprus gebracht? Op welke manier? Hoe hebben ze dat nou gedaan? Er staan een paar dingen in dit gedeelte. Daar wil ik ook nog even uw aandacht op vestigen. Dan lezen we bijvoorbeeld dat ze hebben gepreekt op Cyprus. En dan staat er dat ze dat hebben gedaan tot Paphos toe. Kijkt u, het zesde vers. Salamis tot Paphos toe. Salamis lag op de ene kant van het eiland. En Paphos lag aan de andere kant van het eiland. Dus ze hebben dat hele eiland bepreekt. En dat was een reis van 80, 90 kilometer. Dus ze hebben dat met grote ijver gedaan. Trouwens, dat valt elke keer op in die zendingsreis van Paulus. We lezen dat zo, hè, van Cyprus gaat hij naar Iconium, van Iconium naar Lystra en van Cyprus naar Antiochië. Dat is 120 kilometer door een bergachtig subtropisch landschap. Dagen ben je onderweg. Onder de brandende zon. Van de kust naar Antiochië en Pisidië. Paulus en Barnabas, dus daar lopen. En als het dan nog meevalt en als de mensen je applaus geven en zeggen, oh, wat zijn het toch fijn. Nee, dat viel ook helemaal niet mee. Want de Lystra werd Paulus gestenigd. En in Antiochië hebben ze hem bedreigd. En op Cyprus komt hij die Bariezus tegen, die Joodse man die hem tegenstaat. Desondanks een grote ijver. God genade, ik word de mens vanzelf ijverig. Ja. Of je nou prediker bent of hoorder. Zie plotseling een jongen plotseling door de week zoek in de kerk. Waarom? Ja, moet bekeerd worden, dominee. Ja, moet God doen. Maar komt er wel een ijver in het gebruik van de middelen. Komt er een ijver in het lezen van Gods woord? Komt er een ijver in gehoorzaamheid aan de geboden? Komt er een ijver moeder in het gezin? Vader op zijn werk? Ze hebben die boodschap met grote ijver gebracht, want die genade Gods die maakt niet lui, maar ijverig. Heilig actief. Denk in dit verband aan Kobrugge. Een prediker waar je heel veel goede dingen van kunt lezen. En Kobrugge, die leefde in de 19e eeuw, die had een dienstmeisje. En op een goede morgen, na de zondag, komt maandagmorgen dat dienstmeisje bij Kobrugge op de studeerkamer. En die zegt, dominee, er is wat gebeurd in mijn leven. Gisteren heb ik zo'n diepe indruk. En nou, het meisje vertelt zo'n poosje. En maar zo'n poosje, ben je klaar? Ja. Nou, ga dan allemaal aan je werk. Meer deed niet. Viel een beetje tegen, hè? Een paar weken later komt zijn vrouw van Kobrugge breien. En die zegt, wat er nou met ons dienstmeisje aan de hand is, ik weet het niet. Tot voor een paar weken, ze moest er iedere keer achterna. En moest iedere keer zeggen, heb je dat nou wel gedaan, heb je dat nou wel gedaan. En een beetje lui, te laat komen en zo op het werk. Het is nou helemaal niet meer zo. Opeens is het over. Toen glimlachte Kobrugge. Dat zou de komst van de Heer zijn. Voelt u? Die genade Gods, die krijgt gestalte in het leven. En dan niet in allerlei wonderlijke, grootse verhalen, noem maar op, nee, in de praktijk van het leven. Die twee mannen die liepen daar van Salamis tot Tavis, kilometer na kilometer door de brandende zon, om dat evangelie van Gods genade te prediken. En ze zeiden niet van, nou, dat is ons de moeite niet waard en dan moeten we dit voor hebben. Nee, ze gingen. Ijverig. Zo doe ik vandaag nog. God houdt niet van luie mensen. De ijver van uw huis, dat van de Heer Jezus, heeft mij verteerd. Opgebrand. De dienst van zijn vader. Ze hebben ook, dat steeds met mijn tweede gedachte, dat woord Gods verkondigen. Ja, ze zijn altijd begonnen in de synagoge. Dat doen ze hier in Cyprus ook weer. Ze konden het woord Gods in de synagogen der Joden. Er waren verschillende synagogen. Hè. Synagogen, dat is de plek waar de Joden op de Sabbat samenkomen. Daar begonnen ze. Maar verderop lezen we ook dat Sergius Paulus. En later in Antiochië lezen we dat ook weer. Eerst de Jood en dan de heidenen. Wat hebben Paulus en Barnabas gedaan? Ze hebben het woord Gods aan alle mensen. Paulus zegt ergens, wij dan weten de schrik des Heren, we bewegen de mensen tot het geloof. Mensen. En of ze nou jong of oud, of ze nou kerkelijk, joods waren of heidens, of ze nou oud of jong, of ze nou belangrijk waren of onbelangrijk slaven, hebben mensen die het woord Gods gebracht. Want mensen hebben die boodschap nodig. Ook vandaag nog. Allerlei mens. Keer op keer diezelfde boodschap. Die boodschap van redding door Jezus Christus. Een redding van het verlorene. Dat is ook vandaag nog belangrijk. Ik heb u nodig. Kerkmensen nodig. We hebben uw collega ook nodig. We hebben uw buurman ook nodig. Ja, zegt u, maar hoe moet ik dat dan doen, hè? Niet te veel over piekeren. Maar als de gelegenheid zich voordoet, zegt, dan is een goed woord. Bijvoorbeeld, komt een collega bij ze. Joh, Piet, ben gisteren bij de dokter geweest en een scan gemaakt en dan blijkt er een vlek op mijn long te zitten. Man in paniek natuurlijk. En wat zegt u dan? Dat is natuurlijk het ijzer smeden als het heet is, hè? Zeggen we, nou ja, Piet, we hopen dat er nog een chemokuur is en dat mee mag vallen. En dat mag u ook wel zeggen. Maar heb je dan ook een zinnetje? Dat er een God in de hemel woont. Die zondaren kan redden. Ja, maar dat, nee, gewoon een zinnetje. Je weet het nooit wat God ermee doet. Paulus en Barnabas hebben dat woord gesproken. Tijdig en ontijdig. Houd aan. Laat dat goede woord Gods maar klinken. De wereld die laat het ook klinken. De duivel, als je door de Albert Heijn loopt, de muziek die galmt overal naartoe. En dat doet de duivel om ons bezig met de verkeerde dingen. Laten wij dan wat dat kan. Dat woord maar horen, de buurvrouw. Ik weet wel, je moet dat niet overdrijven. Het is ook een mens naar de eeuwigheid. Dat mag toch best wel wat meer wegen. Mensen die met ons meereizen naar de eeuwigheid. Het grote ijver. Zonder onderscheid. En dan nog iets. Met grote kracht. Paulus die preekt voor Sergius Paulus en voor Elimas. En om Paulus dan Elimas aan. O, gij kind des duivels. Hè. Kijk, wij kunnen dingen zeggen en op een manier dat je denkt van ja, gelooft u er nou zelf wel in? Dat is ook met preken zo. Hè. Soms dan hoor je zelf ook spreken en dan gaat het allemaal niet. En dan heb u ook wel eens, hè. Dat we de belangrijkste dingen in het leven op een manier vertellen waarvan we denken van, meent hij dat nou zelf? En dat we ja, een soort lesje staan op te hangen. Maar zo was het bij Paulus niet. Wel nee. Als hij preekte, preekte hij met de kracht Gods tot zaligheid. Ik denk wel eens, wij zouden Paulus misschien helemaal niet zo begeren als predikant in de gemeente. Omdat de man was met een enorm temperament. Elke keer die grote reis. De eerste zending zei, dan wordt hij liefst nota bene gestenen. En de volgende, hij staat op en gaat naar de volgende plaats 90 kilometer verderop. Met de wonden en de litteken van de stenen rijden op zijn lichaam. Die boodschap brengen. De kracht Gods. Dat zag je aan zijn ogen. Dat zagen Agrippa en Festus toen hij daar stond. Ik wenste wel alle mensen vaardig. Ik was uitgeroepen deze pand. Ik kon zien in zijn woorden. Jezus Christus en dien gekruisigd. Ik kon zien ook in zijn verlangen. Elke keer weer opnieuw. Het enorme temperament en die enorme drang en die ernst. Zielen te behouden van de toekomende, toch kostbare zielen voor de eeuwigheid. Het grote ijver voor allerlei mensen. En een grote kracht en met een enorme autoriteit. Gezag verkondigen. Nou is het zo dat autoriteit niet in de zin van uit de hoogte. Ik wil tegen van. Nee, zo niet. De apostel Paulus was niet iemand die boven anderen ging staan en zei, dat is niks. En dat, nee, zo niet. Dat is ook misplaatste autoriteit. Stond onder de mensen. Maar wel bracht hij die boodschap met een enorme autoriteit. De autoriteit lag niet in zijn persoon. Want daar wisten ze in Korinthe wel wat van te vertellen. Zijn persoon, nou ja, preken, dat kon hij niet zo goed. En zijn gestalte, het was niet een indrukwekkende gestalte. Zoals Apollos, dat was een man, een beetje grote man. Misschien wel een flinke bos haar en zo, een flinke baard. Dat maakte indruk in die tijd. Maar Paulus niet. Kon hem maar nog niet fatsoenlijk een preekje houden. De gestalte was verachtelijk. En dus niet in zijn persoon. Maar wel in wat hij sprak. Indrukwekkende autoriteit. In zijn boodschap, in zijn zender. Dat zie je ook in Cyprus. Dat merkt ook die Romein. Sergius Paulus, die stadhouder. Dat is ook vandaag nog zo belangrijk gemeten. Woorden Gods. De autoriteit ligt in dat woord, want dat zal niet ledig weten, kind. Zal doen wat God behaagt. En dat is een moeilijk evenwicht. Want we zijn altijd weer geneigd om het. Die dominee dit en die dominee dat. En toen ik hier in de consistorie stond, toen zag ik dat die dominee staan. En toen herinnerde ik me nog, toen ik in Rotterdam woonde, dat de laatste keer dominee Lamijn in Rotterdam-Zuid preekte op Psalm 91, toen was ik daarbij. Dan ga je gedachten er even naartoe. En dan haal je zo'n man even uit de preekstoel stond. En meneer Van Bokhoven, die las toen nog, de oude meneer Van Bokhoven. Maar die zijn allemaal aangekomen in het vaderhuis. Autoriteit ligt niet in die personen, ook niet in mensen, hoe belangrijk ook. Autoriteit ligt in dat woord. En alles wat naar dat woord is, dat zal geen dageraad hebben. En zo heeft Paulus met majesteit dat woord gedaan. En zo ook heeft dat woord zijn uitwerking. En dat gaan we op derde gedachte over denken. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 86 en daarvan het vijfde vers, 86 vers 5.
de verkondiging van het woord Gods in Cyprus. Eerste plaats wie God daarvoor gebruikt. In de tweede plaats wat dat woord Gods inhoudt en hoe het gebracht is. En dan tenslotte in de derde plaats de vrucht. En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks in dit gedeelte. Daar is een Joodse man op Cyprus. U kunt daarvan lezen in vers 5 en in vers 6. Dan lezen we over een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus. En uit ook de Griekse naam Elimas, de tovenaar. Joodse man, besneden, draagt ook een mooie naam, redder. Maar hij doet een verkeerde praktijk, namelijk tovenaar, hè? Dus dat occulte zaken en zo. Die de Heer nou juist in de Bijbel zo had verboden, Deuteronomium. Maar hij mengt daar de mensen mee onder de indruk en zo op die manier heeft hij invloed op de stadhouder Sergius Paulus. En dat was natuurlijk ook goed voor zijn beurs, want daar kon hij aan verdienen. En wat gebeurt er nu met deze Joodse man? Kind dat besneden is. Een kind van het koninkrijk dus, hè? Kinderen des koninkrijks. Nou, daar zien we het ongeloof. En het ongeloof, dat verzet zich tegen God en zijn evangelie. Paulus zegt in de Korinthebrief: het evangelie is een reuk des levens ten leven, een reuk des doden ten doden. Een goede reuk van Christus. Een goede reuk in degene die verloren gaan en degene die behouden worden. En hier zien we dat ene, die man, waar de Heer zoveel bemoeienissen mee heeft gehad vanaf zijn jeugd, die een prachtige naam draagt, maar zich tegen de boodschap van de gekruisigde Christus verzet. O gij kind des duivels, vol van alle bedrog, lees maar in vers 10, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heer. Hij wordt blind. En nu zijn de verklaarders wel wat van mening verschillend of Elimas nog later tot inkeer is gekomen. Wij laten dat rusten. Paulus werd tenslotte ook blind toen God hem stilzette voor een tijd. En het zou kunnen, laten we het hopen. Maar in ieder geval hier in dit gedeelte voltrekt zich iets wat zich elke keer weer opnieuw voltrekt. Want het woord maakt scheiding. Mensen doen het niet door God, door zijn woord. En die Elimas, die komt openbaar als een vijand van het is die, en dan komt hij ook in openbaar. En hij verwerpt door ongeloof dat woord van God. En dat doet de mens nou van nature altijd. Dat is de staat waarin hij leeft, de staat van vijandschap. Heb je daar ook al last van gekregen? Heb je zichzelf wel eens herkend in die Elimas? Ben ik het, Heere? Dat is een zaak voor een nauw zelfonderzoek. We kunnen veel preken horen, we kunnen de Bijbel lezen, maar heeft het nou kracht gedaan in ons leven? En is het antwoord ja of nee? Als het antwoord nee is, dat het ons dan schuld wordt en we de Heere zoeken. Aan de andere kant, Sergius Paulus, en dan staat er, in het 12e vers, als de stadhouder zag, hij hoorde Paulus en zag wat er gebeurde met Elimas, hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Dus wat gebeurde bij Elimas, een verstandig man, zegt de Bijbel, een kundig bestuurder, wat ermee bedoelt. Het is goede voor dat eiland zocht. Dat was nog wel eens verschillend. Pilatus was een wat minder kundig bestuurder. Die dacht vooral aan zijn eigen roem en eer. Maar Elimas was een, of Sergius Paulus was een verstandig, maar hij zocht het goede voor het eiland. En voor de mensen in Cyprus. Maar het woord dat wordt gepreekt en dat, ja, dat doet zijn kracht. Zaligmakende kracht. En dan staat er hier in de Bijbel. Toen geloofde hij. Verslagen zijn onder de indruk zijn, wordt er bedoeld, van de leer des Heer. Toen geloofde hij. Daar wil ik ook even iets van zeggen. Iets belangrijks, iets wat u moet weten. Kijk, geloven, die in de Zoon gelooft, zegt de Bijbel, die heeft het eeuwige leven. En de Heer Jezus zegt in Johannes 3, vers 16, alzo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het zaligmakende geloof is een genade Gods die verbindt en die verenigt met de Heer Jezus. Het zaligmakende geloof is in deze plaats een geschenk, een gave. God schenkt dat, Sergius Paulus. Dat doet God als hij een zondaar opraapt en stilzet. Dat doet God bij al zijn kinderen. Hij schenkt dat ware geloof naar het woord van Paulus, Efeze 2 vers 8. Niet uit u, het is Gods gave. Maar hoe weet je nu of je die gave hebt ontvangen? En nu kunnen we dan natuurlijk teruggaan in ons leven en is erbij stilstaan hoe dat dan ging. Misschien 20 jaar terug of 15 jaar terug of al 3 jaar geleden. En dat is op zich niet verkeerd. Alleen dat was het verleden. Geloof, dat komt ook openbaar. Dat gaat zich uiten. De Heer Jezus gebruikt het beeld van het zaad. En als je nou een zaadje neemt, van een koren of van een zonnebloem of zo, en je legt dat zaadje op een plankje neer, dan gebeurt er niks. Als het zaadje nou in de grond stopt, en de zon gaat schijnen, en er komt water bij, dan gaat dat zaadje groeien. Er komt een stengel, er komen bladeren aan, als het een beetje groeit, dan komt er uit een zonnebloem bijvoorbeeld een enorme plant. Dat is nou geloof. Dat is zo'n zaadje wat God plant. En wat zich vervolgens in de vruchten openbaart. Dat noemen we de oefeningen des geloofs. En overal waar u dus leest geloofde en geloven enzovoort, gaat over de beoefening van het geloof. En het geloof wat de Heer schenkt, dat uit zich in geloofsbeoefeningen. Waarom zijn dat belangrijk? Gemeente, u hebt allemaal wel de vraag, is het nou waar of niet? Zit ik me nou wat wijs te maken? Of is het nou van de Heer? En weet u hoe u dat nou weet? Dat weet u door de beoefening van het geloof. Want aan de beoefening van het geloof verbindt God de enige troost. Vindt God ook de vrede en de rust, want het beoefende geloof, dat neemt de toevlucht tot de gekruisigde zalig. Maar dat vindt niks in zichzelf, dat zegt ook niet van, ik heb dit allemaal en ik heb dat. Nee, dat heeft niks. Maar dat vlucht tot de zalig, maar dat is het beoefende geloof. En hoe wordt dat geloof dan beoefend? Hoe brengt de Heilige Geest dat geloof dan tot beoefening? Hoe gaat dat nou functioneren? Daar gebruikt de Heilige Geest de genademiddelen voor. De Bijbel, het lezen daarvan, het gebed, de sacramenten, de meditatie. Luther zegt, een ware christen wordt gekenmerkt door gebed, meditatie en aanvechting. Hij geloofde. Niet alleen geschonken, het kwam ook in zijn leven openbaar. Je kon het zien. Je kon het merken. Net als bij die kameling, hè, die zegt, ik geloof dat Jezus is de Zoon van God. En toen werd hij gedoopt. En wat dan? Toen zei die man niet van tjonge jongen. En zo was hij een beetje, nee, hij reisde weg met blijdschap. Staat in de Bijbel. Ze zijn zo gebleven. Best wel anders geworden zijn, maar toch elke keer weer nu. Hè, dat ware geloof, dat uit zich in de beoefening. Misschien zegt u, ik heb dat ware geloof niet eens. Dan zeg ik, haast u en spoed u om ons levenswil. En vraag of de Heer u dat wil schenken. Misschien zegt u, ja, ik heb dat geloof wel ontvangen. Oh. Mag ik vragen, wat heb je voor het laatst nog beoefend? Dat is ook in onze huidige tijd. Hè? Ik mocht 2 weken terug de sacrament van de heilige doop bedienen. En dat ontroert je dan, dat je toch weer dat water ziet. En dan zomaar komt dat verlangen naar boven. Want dat water wijst op het bloed van Christus en de reiniging daardoor. Ja, dat we al zo lang verstoken zijn van dat avondmaal. De Jezus heeft niet voor niks gezegd dat hij het brood is. En brood is elke dag nodig. Hè. Het water is, en water hebben we elke dag nodig. Wat is het een geheim? Dat je nog eens opnieuw laat merken dat hij van je af weet. En we door dat ware geloof hem mogen omhelzen. Hem mogen kussen. Kussen mij met de kussen zijn mond. Kus de zoon opdat hij niet toornen. Hem mogen aannemen. En daarin ligt het leven. Echt waar hoor. Daar wil ik dan ook maar mee afsluiten. Ik hoop dat u me goed begrijpt. Want ik merk wel dat sommige mensen dat niet goed begrijpen. Die leggen dat dan verkeerd uit. Maar er komen straks in de hemel. Geen dominees. Er komen ook geen bekeerde mensen. Hoewel de bekering nodig is. Er komen zelfs geen wedergeboren mensen. Hoewel de noodzaak van de wedergeboorte natuurlijk onderstreept moet worden. Weet u wat in hemel komen? Straatarme zondaars. Niks anders dan straatarme zondaars. Eén grote hoop zondaars. Die alleen gewassen zijn. En worden en blijven. In het bloed des lams. En dat is het geheim. Dat de Heer zijn kinderen leert. Door tijd en eeuwigheid. Koperen gezegd. Tevreden met het lam. Amen. Heere, wilt u het ons leren, tevreden met het lam. Alles wat we erbij doen, dat gaat er weer af. En alles wat het niet is, dat kan voor u niet bestaan. Wees dan met ons, Heer, en gedenk ons en geef dat we de taal van dat oprechte geloof mogen verstaan. Dank voor uw hulp, zegen uw woord, verblijd ons door uw daden, gedenk aan de gemeente. Wees ook met de Broeders Kerkenraad, wilt u ze helpen, denk ook aan de lege plaats. Wilt u een man uw raad zenden en wees zo nog nabij. Hoor ons. Gedenk ons ook thuis, we hebben meegeluisterd. Verheerlijk uw naam, we bidden het. Om Jezus wil. Amen. Slotzang gemeente Psalm 89 en daarvan het 8e vers. 89 vers 8. Gij zijt de roem, de kracht van hun kracht en wat er verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.